Nogmaals, goedemorgen, broeders en zusters. Wat ik voorbereid heb voor deze morgen ligt eigenlijk een klein beetje in het verlengde van een hoofdpunt uit de vorige Bijbelstudie. Het gebeurt wel eens vaker dat David met enkele vragen doorspeelt die, over zaken die aan bod gekomen zijn in de vorige Bijbelstudie. Wat ik trouwens heel fijn vind. En vorige week stuurde David mij een mailtje. In verband met wat ik onderwezen had met betrekking tot Jezus zoonschap. Ik had namelijk gezegd dat wanneer Gods stem bij Jezus doop uit de hemel klinkt en dat die woorden komen, u bent mijn veelgeliefde zoon en nu heb ik welbehagen gevonden, dat we daarbij niet meteen moeten denken aan Jezus goddelijkheid, maar dit veel eer moeten begrijpen vanuit Israëls geschiedenis. Israël wordt namelijk als eerste in de Bijbel Gods eerstgeboren zoon genoemd bij de Exodus. En ik heb ook vervolgens gewezen op het koningschap in Israël, de unieke vader-zoonrelatie van de Davidische troonerfgenaam met Yahweh. Mijn probleem is namelijk, en dat is wat David toch wat verduidelijking omvroeg. Mijn probleem is namelijk dat het doorsnee christen de bewoording zoon van God enkel als synoniem begrijpt voor Jezus, de tweede persoon van de drie-enige Godheid. En men kan bijna aan niks anders denken dan dat. Maar het zoon zijn wijst in de schrift heel vaak op een positie die je bekleedt en een naam die je bezit. David, niet onze David, maar koning David, die had heel veel zonen. Maar alleen tot zijn troonopvolger zegt God, ik zal hem tot vader zijn en hij zal mij tot een zoon zijn. Eén nakomeling van David wordt de zoon van David, de zoon van God, omwille van de positie die hij bekleedt. En hoe enorm belangrijk dat is, broeders en zusters, om de schriften goed te begrijpen, dat hoop ik u vanmorgen aan te tonen. Ja, ik weet het, ik ben een perfectionist en ik zet graag de puntjes op de i. Maar lieve mensen, dit is absoluut geen haarkloverij. En dat wil ik graag onderstrepen. Want aan Davids mailtje was er ook een bijlage verbonden. Een korte studie van Sidney Wilson met als titel Een mens op Gods troon. En hij was wel eens heel benieuwd dat de Jos daarover dacht, over die studie. Nu, het opzet van deze studie, die ik overigens echt toejuich, die bestond erin om de betekenis van Jezus hemelvaart, die in het populaire evangelische christendom weinig praktische waarde heeft, om die terug op de kaart te zetten. Nu, tijdens het doornemen van die tekst viel mijn aandacht op de volgende passage. Ik ga er een klein stukje uit citeren. Sidney schrijft dit. Wanneer we zeggen dat het zoiets geweldigs is dat er een mens is gezeten op de troon van het heelal, dan is er iets dat eigenlijk nog duizendmaal meer verbijsterend is. En dat is dat er mensen zijn die voor die troon zijn bestemd. Ja, mensen die van zichzelf zwakke, ellendige, zondige wezens waren, heeft God bestemd voor de troon van het heelal. Als dit niet klaar en duidelijk zo in de Bijbel stond, zouden we zeggen dat de gedachte alleen al godslasterlijk was. Maar het staat er. Ja, er staat zelfs zeer veel hierover in de Bijbel. De troon van het heelal is dan voor geen engel en geen aartsengel bestemd, maar wel voor mensenkinderen. En wat hier even door Sidney aangetipt wordt, superieure plaats verheven boven de engelen die de nieuwe mensheid in Jezus bezit. Zou ik eigenlijk vanmorgen wat meer willen over. Maar nu nadenken. We gaan namelijk de gebeden van de engelen rondom Gods troon, we gaan die gaan vergelijken met de gebeden van de 24 oudsten in het boek De Openbaring van Jezus Christus. Want kijk, van engelen zou je verwachten dat hun aanbidding vanwege hun nauwe betrokkenheid bij Gods heerschappij over deze schepping, dat die getuigt van een verregaande kennis. Ja, je verwacht van hemelse wezens dat zij als geen ander vertrouwd zijn met Gods raadsbesluiten en daarom ook zijn machtige werken in zijn schepping op onnavolgbare wijze kunnen doorgronden. En je zou verwachten dat in vergelijking met engelen de aanbidding en de lofprijs van de 24 oudsten, waaronder ik wel heel duidelijk de gemeente versta, dat die eerder bescheiden en kleinschalig is. Maar verbazingwekkend genoeg, vrienden, is juist het tegenovergestelde een feit. De gebeden van de mensenkinderen ademen een vertrouwelijke omgang en kennis van God, die absoluut niet te vergelijken is met de lofprijs van de engelen. Het is een hemelsbreed verschil. En dat heeft alles te maken met het feit dat engelen, wat de toekomst betreft, naar Gods raadsbesluiten met onze aarde, dat engelen slechts toeschouwers zijn. Wij mensenkinderen, wij bevinden ons echter in het centrum van Gods aandacht. En weet je waarom? Omwille van Jezus, onze grote held, die ons tot zijn broeders, vrienden en metgezellen heeft gemaakt. En ik heb het verlangen om vanmorgen u te tonen hoe die gebeden voor de troon van God, de gebeden van de verheerlijkte mensheid, als een soort kosmische megafoon de vertrouwelijke kennis van God verspreiden en vermeerderen doorheen hemel en aarde. Al wat al leeft wordt door hun gebeden mee op sleeptouw genomen in aanbidding en lofprijs. Ja, het is zoals de rimpels op het water die zich steeds verder uitbreiden als je er een steen in werpt. Zo vermenigvuldigt zich ook de lofprijs van de 24 oudsten zich doorheen hemel en aarde. Het is echt wel een adembelerend onderwerp dat ik goed moet inleiden. En daarom moet ik je eerst meenemen naar een andere passage. Naar Hebreeën hoofdstuk 1. Voor goed te zijn zouden we samen, maar dat kunnen we vanmorgen niet, maar zouden we Hans hoofdstuk 1 en hoofdstuk 2 moeten lezen. Ik vind dit van de prachtigste hoofdstukken van Hans het Nieuwe Testament. En ik zou ze heel graag in eetbare versie hebben zoals Ezechiël. Ik zou er nogal van smullen. Dus ik moet mij beperken door hieruit een aantal dingen te lezen. Ik kan de draad maar oppikken in vers 4. En daar vinden we dat nu de Heer Jezus gaan zitten is aan de rechterhand van God, dat hij zoveel meer geworden is dan de engelen, daar hij een uitnemender naam geërfd heeft dan zij. Let nu op wat hij zegt. Want, tot wie van de engelen heeft hij ooit gezegd, u bent mijn zoon, ik heb u heden verwekt. Psalm 2, lieve mensen. En opnieuw, ik zal hem tot vader zijn en hij zal mij tot zoon zijn. 2 Samuel 7, lieve mensen. En opnieuw, wanneer hij de eerstgeborene inbrengt in de wereld, zegt hij, en laat alle engelen van God hem aanbidden. Dat is 4 tot 6. En dan een sprongetje naar vers 8. Want daar wordt van de zoon verder gezegd, uw troon, o God, is tot in alle eeuwigheid en de scepter van de rechtmatigheid is de scepter van uw koningschap. Dat is Psalm 45. En vervolgens eindigt dit gedeelte na een opeenvolging van aanhalingen met de opmerking in vers 14, ingeleid door een citaat uit Psalm 110 en vers 13, tot wie van de engelen echter heeft hij ooit gezegd, zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden stelt aan de voetbank voor uw voeten. En let dan op vers 14. Van altijd over engelen, zijn zij niet allen dienende geesten die tot dienst uitgezonden worden, terwille van hen die de behoudenis zullen beërven. Dus we maken hier een tocht, het begint allemaal bij de Heer Jezus, die een grotere naam heeft geërfd dan de engelen, en het eindigt bij allen die de behoudenis zullen beërven. En dan moet je hoe vasthouden, ik kom daar straks op terug. Want ik moet bekennen, broeders en zusters, dat de betekenis van dit gedeelte lange tijd aan mij is voorbij gegaan. Ik zag het punt van de schrijver hier niet, begreep hem niet goed. Want ik vind het persoonlijk vanzelfsprekend dat de Heer Jezus, de volmaakte afdruk van Gods wezen, dat hij toch een hogere plaats inneemt dan de engelen. In de openingsverse kan je lezen dat God door de Heer Jezus alles geschapen heeft en dat hij alle dingen draagt door het woord van zijn kracht. Wat voor zin heeft het dan nog om te gaan bewijzen vanuit Israëlse schriften dat hij een uitnemender plaats dan de engelen bezit? En ik worstelde niet alleen met die vraag. Maar vele uitleggers hebben er ook mee geworsteld, maar ze gaan het niet met zoveel woorden zeggen. Maar je krijgt wel een uitleg waarom al die aandacht voor die engelen hier in het licht van de Heer Jezus. Wel, zeggen ze, het probleem is dat de eerste christenen, naar wie dat de schrijver zich richt, dat ze een veel te hoog beeld hadden van de engelen, dat een beetje bijgesteld moest worden. Nu, dat antwoord kon mij niet echt bekoren, vrienden, want als je het totaalpakket van de brief leest, dan heeft dat al geen enkele plaats. Hans, het boek is eigenlijk een spiegelbeeldconstructie, chiasme. De eerste twee hoofdstukken en de laatste hoofdstukken, die komen met elkaar overeen. En het grote kantelpunt is hoofdstuk 6. Het is een spiegelbeeldstructuur dat je hebt. Dus ik vond daar helemaal geen vrede in met deze uitleg. Tot er iemand was die mij de aandacht vestigde op vers 14. En toen begon ik ook te zien dat de schrijver uiteindelijk helemaal niet ijvert om de hoogste plaats die de Heer Jezus van eeuwigheid al toekomt. Punt is dat engelen onmogelijk kunnen delen in Jezus' uitnemende naam. Maar mensenkinderen wel. Dat is het grote punt. De schrijver die wil de geweldige toekomst van de mensheid door wat Jezus gerealiseerd heeft hier in de kijker plaatsen. En dat wordt nog zoveel duidelijker, vrienden, als je hoofdstuk 2 gaat lezen en de uitwerking van Psalm 8. Wat is de mens dat je aan hem denkt, hè? Ja, dan had de schrijver ons vertellen dat de Heer Jezus een weinig minder gemaakt dan de engelen is. Ja, hij is een van ons geworden, hè, mensen? Hij heeft vlees en bloed aangenomen. Waarom? Om zo de macht van de dood te niet te doen door zijn dood en opstanding. Hè? Dat is trouwens wat we vanmorgen vieren. En nu de Heer Jezus de dood heeft overwonnen, bezit hij een uitnemender naam dan de engelen. Want hij is verhoogd en hij zit in Gods troon. En die uitnemende naam die hij verworven heeft, die is gelegen in het feit dat Jezus nu de Zoon is. Hij heeft bewezen dat hij de enige rechtmatige Davidische erfgenaam is van de troon naar Gods beloften. Lieve vrienden, als Petrus denkt het grote licht te hebben en de Heer Jezus de vraag stelt, wie zeggen de mensen dat ik ben? En jij, jullie discipelen, wie denken jullie dat ik ben? Wat antwoordt hij dan? Hij zegt, Jezus, je bent de Messias, de Zoon van de levende God, zegt hij. Wat wil je dan bij zeggen? De tweede persoon van de Godheid? Dat denkt Petrus helemaal niet aan, lieve mensen. Weet je wat hij aan denkt? Wilt u met mij meegaan op Psalm 89? Psalm 89, dat is een hele lange psalm, die moet je maar een keer voor jezelf thuis lezen. En dat is een psalm die geschreven is, die enerzijds wijst op de heerlijke belofte die God aan David heeft gemaakt, dat er tot in alle eeuwigheid iemand uit zijn lendenen op de troon zou zitten. En de schrijver die beschrijft dat in heuren en in kleuren. Maar dan beseft hij ook dat zeer te ballingschap dat er niemand meer op de troon zit. En zo eindigt ook die psalm en ziet hij reikhalzend uit naar deze belofte. En kijk eens met mij in vers 26. Daar zegt Yahweh, hij zal tot mij roepen, u bent mijn vader, mijn God en de rots van mijn heil. Dan volgen de woorden opnieuw van Yahweh. Ja, ik zal hem tot een eerstgeboren zoon maken. En wat betekent dat? Tot de allerhoogste van de koningen van de aarde. Ja? Ik zal mijn goedertierenheid tegenover hem voor eeuwig houden, aan mijn verbond met hem trouw blijven. Ik zal zijn nageslacht voor eeuwig laten bestaan en zijn troon als de dagen van de hemel. Dat is wat dat Petrus en de discipelen aandenken. Ja? Kijk, broeders en zusters, onder de vroege christenen wordt Jezus vooral zoon genoemd in zijn relatie tot deze aarde. En niet zozeer, zoals dat nu de gewoonte is, in de hoedanigheid waarin dat hij verkeerde voor zijn menswording. Ja, dat is het grote probleem. Zij benoemen de Heer Jezus voor zijn menswording, zoals Johannes dat doet aan de opening van zijn evangelie. Hoe begint het Johannes Evangelie? In het begin was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. Dit was in het begin bij God. Zo noemen zij de Heer Jezus. Het vlees geworden woord. Hij is het woord. En dat is een heel groot verschil, lieve mensen. Ja? Dus ik ben er ook van overtuigd dat dit de insteek is. Dat je zo naar de Heer Jezus moet kijken. Zijn zoonschap dat hier zo in de kijker wordt gesteld. In relatie met deze aarde. En dat is het zoonschap dat wij allemaal in delen. Ja? Maar wat dat zo duizelingwekkend is. Dat is het feit dat hier alles begint met die uitnemende naam die de Heer Jezus geërfd heeft. Let op de bewoording. Geërfd heeft, dat staat er. Hé. Door zijn dood en opstanding is hij superieur geworden aan de engelen daardoor. En dan eindigt het met de ongelooflijke gedachte dat allen, allen die mede-erfgenaam zijn van zijn behoudenis, eveneens superieur zijn aan de engelen. Want niet alleen Jezus wordt hier gediend, maar allen die de behoudenis beërven, worden door engelen gediend. Begint de bel te rinkelen? Dat is gigantisch groot. Dus het opmerkelijke hier is, dat de schrijver aan het einde van dit stukje, in Jezus de opgestaande, de hele mensheid meesmokkelt. En verheft boven de engelen. Dus het hele punt van de schrijver is, dat het voor engelen onmogelijk is om te delen in Jezus zoonschap. Maar wij, mensenkinderen, wel. En daarom is het ook, lieve vrienden, dat er een gigantische kloof is tussen ons, mensenkinderen, en de engelen. De nieuwe mens in Jezus Christus staat oneindig veel dichter bij God dan engelen. Omwille van het zoonschap, lieve mensen. En die superioriteit van de mensheid boven de engelen, omwille van Jezus zoonschap, die komt tot uiting in het feit dat de nieuwe mens nu bestemd is om te heersen over de nieuwe schepping. Om te heersen over deze kosmos. En begrijpen nu waarom dat de schrijver hier verder zegt in Hebreeën 2 vers 3, kijk maar mee, hoe zullen wij ontkomen, zegt hij, als wij zo'n grote behoudenis veronachtzamen? Hoe zullen wij ontkomen als we zo'n grote behoudenis veronachtzamen? Dat is die behoudenis die al aangestipt werd in 1 vers 14. Ja? Dus zoals Sidney Wilson terecht opmerkte in zijn studie, zijn engelen van Gods wegen helemaal niet bestemd om te heersen over het werk van Gods handen. Dat vind je trouwens ook in Hebreeën 2 vers 5. Alleen mensen zijn Gods beelddragers en dat is de reden waarom engelen nooit of te nimmer zoon genoemd worden zoals Jezus en zijn broeders. 2 vers 10, kijkt u maar. Nou, dat was voor mij een serieuze eye-opener een keer dat ik dat begon te zien. Want ineens werd het voor mij heel duidelijk dat het wel degelijk nodig was om aan te tonen waarom dat Jezus nu aan vlees, aan bloed deelgenomen heeft, toch superieur geworden is aan de engelen. Want sinds dat de mens in Eden van God afvallig is geworden, heerst niet de mens over deze schepping. Maar wat heerst er over deze schepping? De dood. De mensheid zucht als slaven. Hij kwijnt weg onder die meedogenloze heerschappij van de dood. Dat had hoofdstuk 2 trouwens over aan de Hebreeënbrief. Moet je maar thuis lezen. Hij had in een boterham dat meegeven, ik ga in vakantie. Hè? En om de macht van de dood te verbreken, heeft er Jezus vlees en bloed aangenomen. En nu de dood overwonnen is, en de mensheid verlost is van die slavernij, kan de nieuwe mensheid in Jezus opnieuw de plaats innemen die de Schepper God van meet af aan voor de mens bedoeld had om te heersen over deze kosmos. Is dat geen geweldig goed nieuws? Ik vind dat fenomenaal. Ik vind dat fenomenaal. De mensheid was aan de dood onderworpen. Onze Heer Jezus is mens geworden, heeft de dood overwonnen, heeft nu een uitnemender naam geërfd als de enige Davidische erfgenaam, en zit nu in de troon van God. Dat is het ganse verhaal hier. Dat is gigantisch mooi een keer dat je dat ziet. Enfin, maar dat heb ik nodig, vrienden, om jullie mee te nemen naar het boek De Openbaring van Jezus Christus. We gaan hoofdzakelijk met hoofdstuk 4 en 5 bezig zijn. Maar u weet allen hoe in het eerste hoofdstuk van het boek de Openbaring dat Johannes een fenomenale ontmoeting heeft op het eiland Patmos. Waar dat Heer Jezus zich aan hem openbaart. En hoe noemt hij zichzelf daar? Rarara. Je kunt het al lezen in vers 5. De eerstgeborene uit de doden en heerser over de koningen van deze aarde. Ha, de opgestane is de eerstgeborene uit Psalm 89 die nu heerst over de koningen van de aarde. En dan wordt er nog eens gezegd in vers 18, nadrukkelijk door de Heer Jezus, ik ben dood geweest. En zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheid en ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk. Dat is waarom dat wij Jezus dood verkondigen. En sorry David, maar voor mij is dat een geweldig feest. Want dat is juist het paradoxale. Onze Jezus is gestorven, maar zijn dood is de overwinning. Dat is de paradox. Dat is het gigantische mooie. En dan in hoofdstuk 2 en 3, daar vinden we 7 brieven. En die 7 brieven zijn gericht aan gemeentes in Klein-Azië. Ja, ze stellen ons de gemeente voor, omdat die zich hier in de loopgraven van deze wereld bevindt. En ze brengen het er algemeen gesproken niet zo goed van af, als je de brieven doorleest. Het is alles behalve glorieus. Het is allemaal trekken en sleuren, het is allemaal heel moeizaam. En sommigen zijn de pedalen al volledig kwijtgeraakt. Dat is de toestand. En elke gemeente wordt aangespoord om te volharden. En aan elke gemeente wordt er belofte gemaakt. Wie overwint, wie overwint, wie overwint, wie overwint, wie overwint. En kijk eens naar de laatste belofte, want die heb je nodig. Die moet je meepakken. Openbaring 3, vers 21. Wie overwint, hem zal ik geven met mij te zitten op mijn troon, zoals ook ik overwonnen en mij gezet heb met mijn vader op zijn troon. Ida. Hoofdstuk 4, want dan gaat er voor Johannes een deur open in de hemel en het gordijn wordt weggeschoven. Dat vind ik zo machtig. Want Johannes die wordt hier getoond hoe dat de zaken er werkelijk voor staan. En wat de uitkomst zal zijn, ondanks de moeizame loopgravenoorlog van de 7 brieven. En Johannes die kreeg daar Gods troon te zien. En hij hoort daar het eerste gebed van de engelen die het dichtst bij de troon van God verkeren. De 4 levende wezens. En wat bidden ze? Heilig, heilig, Openbaring 4 vers 8, sorry. Heilig, 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 Heer God de Almachtige, die was en die is en die komt. En let hier even op het gebed van deze engelen en vergelijk dit met het antwoord dat u volgt in het aanbiddingsgebed van de 24 oudsten, die gekroond zijn, die op tronen zitten, rondom Gods troon. Wat denk je dat dat is? De verheerlijkte mensheid. En waarom zijn ze maar 24? Als je Israëlse schriften kent, dan weet je dat de priesters in de tempel bestonden uit 24 priesters. Orden. Maar het zijn ook priesters. Dat ga je straks zien. Maar nu zie je ze als koningen. Wat zijn kronen op? He? Ze regeren en ze zitten op troon. Rondom de troon van de Heer. Wat denk je dat dat is? Met hetgeen dat ik net gelezen heb. Dit is de eerste voorstelling, broeders en zusters, van de gemeente in de hemel. En ze werpen hun kroon over Gods troon neer en zeggen vervolgens, Openbaring 4 vers 11, U bent waard, onze Heer en God, te ontvangen de heerlijkheid en de eer en de kracht, want u hebt alle dingen geschapen en door uw wil bestonden zij en zijn zij geschapen. Dat is iets helemaal anders, hè? Ja, je gaat niet alleen merken dat de gebeden van de verheerlijkte mensheid veel rijker zijn en veel uitgebreider, maar je gaat ook merken, lieve vrienden, dat zij de engelenmachten door hun aanbidding onderwijzen. Niet alleen de ontelbare engelenscharen, maar uiteindelijk de ganse schepping, de ganse kosmos, al wat leeft in hemel en op aarde. Gelooft u mij niet? Lees maar hoofdstuk 5, vers 13. En elk schepsel dat in de hemel en op de aarde en onder de aarde en op de zee is en alles wat erin is, hoorde ik zeggen. En dan volgt het gebed, dat hen aangeleerd is door wat de 24 oudsten bidden. Daar kom ik straks op terug. Dus er is een gigantische uitbreiding. Het begint bij de 24 oudsten En dan begint het zich te vermenigvuldigen. En een gigantische meerstemmigheid die zich uitstrekt over hemel en aarde. Tot al wat al leeft, ter land, ter zee en in de lucht. Die heft hier een lofzang aan voor onze God. En dat zoals in Jesaja, de bomen in het veld zullen klappen voor hem. Dat is wat hij hier uiteindelijk ook vindt. Alles begint bij die 24 oudsten. En waarom? Alleen zij bezitten het inzicht en de kennis. Zij begrijpen wat er werkelijk aan de hand is, want zij kennen het Lam. En het Lam is de sleutel tot alles. Sta mij toe om heel kort die twee gebeden hier te vergelijken. Openbaring 4, vers 8, de gebeden van de vier levende wezens. Heilig, 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 Heer God de Almachtige, die was en die is en die komt. En letten op de 24 oudsten. U bent waard onze Heer en God te ontvangen, en zo verder. Kijk, lieve vrienden, alleen de 24 oudsten spreken God in de eerste en de tweede persoon aan. De engelen die lofprijzen over God. Maar de 24 oudsten die richten zich direct tot God. Dat is een gigantisch verschil. Alleen de 24 oudsten kunnen God recht in de ogen kijken en zeggen u en wij. Dat is een intimiteit, een vertrouwelijke omgang die engelen totaal vreemd is. Alleen de kinderen, de zonen en de dochters van God genieten dit unieke voorrecht. En de engelen die praten precies een beetje theoretisch over God. Je woont je precies op een theologische faculteit. God is heilig. God is alomtegenwoordig en zo verder. Ja, ik wil er niet oneerbiedig over doen, maar engelen die bewonderen Gods alles overstijgende heerlijkheid, maar ze doen dat slechts als toeschouwers, lieve mensen. Ze maken geen deel uit van het gebeuren. Ze spreken over God, maar niet tot God. Engelen die prijzen God heilig, maar de 24 oudsten die zeggen, u bent waardig. Dat is een gigantisch verschil, hè? En kijk maar verder. De engelen nemen dat van de 24 oudsten over, hè? En 5 vers 12, dan gaan ze ook zeggen, u bent waardig. En dan beginnen zij ook het lam eer te bewijzen nadat de 24 oudsten hen zijn voorgegaan in de aanbidding van het lam. Dat is het scenario hier. Ik vind dat zo opmerkelijk als je dat begint te zien. Engelen die prijzen God heilig, maar de 24 oudsten zeggen, u bent waardig. En er is een wereld van verschil tussen die beide dingen. Weet je wat dat komt? Omdat de oudsten, in tegenstelling tot de engelen, Gods waardigheid gezien en geproefd hebben in zijn schepping. Als je dat ziet en proeft, dan pas kan je zeggen, maar u bent waardig. Dat kan je alleen maar zeggen als je inziet hoe kostbaar en hoe waardevol Gods scheppingsdaden zijn. Ja, de mens die staat middenin Gods schepping, die maakt er deel van uit, maar engelen niet. Alleen mensen hebben het inzicht waarom de schepping is geworden. Het was Gods verlangen, zeggen ze. Nou, ze kennen het hart van God en ze begrijpen waarom hij de dingen doet die hij doet. En daarom zeggen ze, u verdient het, o Heer en onze God. U bent het waardig. Wij zijn creatieve wezens zoals God onze schepper creëert. Ja, wij zijn geschapen als Gods beelddragers en dat geeft de mens een inzicht in de schepping die hemelse wezens totaal vreemd is. Wij creëren eveneens als God. Ook wij kunnen als mensen uit vormeloze materialen prachtige dingen creëren. En we bezitten als mensen de wil en de gedrevenheid om zaken te creëren die er helemaal niet zijn. We zien ze voor ons en er is een gedrevenheid, een passie om dat gestalte te geven, net zoals onze God creëert en vormeloze zaken betekenis geeft en zinvol maakt, zoals al onze creatie als mensen ook voor ons zin, waarde hebben. Op dezelfde wijze ademt Gods schepping God uit. Tot in de microscopische kleinste details geeft alles in deze schepping een functie, een betekenis, waarde. En wij mensen, wij kunnen dat erkennen. Wij kunnen dat inzien, wij kunnen dat begrijpen. Psalm 19 zegt, de hemelen verkondigen Gods eer. Ja, God spreekt door zijn schepping, je hoort het niet. Maar wij mensenkinderen kunnen het lezen in deze schepping. Wij verstaan en begrijpen Gods stem uit zijn werken die hij doet. Deze schepping is ons terrein, niet van de engelen. Dat is ons gegeven. De aarde heeft God aan de mensenkinderen gegeven. Wij begrijpen dit. Dit is ons territorium. Ja? Engelen hebben daar geen enkel inzicht in. En alleen als Gods beelddragers begrijpen wij ook Gods passie en zijn gedrevenheid. Wij herkennen dat waarom hij dit alles geschapen heeft. En wij beseffen dat. En daarom kunnen wij als mensen zeggen, u bent waardig. Engelen zien van op en af staan zijn heilig, heilig. Ja, ze zien Gods machtige daden en zijn wijsheid en zijn kracht. Maar de ware toedracht van deze schepping, alleen mensenkinderen die zijn beelddragers zijn, begrijpen dit. Kunnen dit verstaan en kunnen dit verklaren. Dat is het ganse punt hier, lieve mensen. Vandaar dat die 24 hoofdsten gefascineerd zijn door de schepping. Door Gods heilig tempelpaleis zijn ze gefascineerd. En dat is iets, lieve vrienden, die volgens mij in de reformatie mis is gegaan. Kijk, de eerste generaties christenen die waren evenzeer gefascineerd door de schepping. En dat kan je merken in al hun geschriften. Evenals onze voorouders, lees de psalmen. Hoeveel psalmen zijn er die God lof prijzen, omdat hij de schepper is van hemel en aarde, die schepping in geuren en in kleuren beschrijven? Ik kan ze niet tellen, maar heel veel. Maar de reformatie 1500 jaar later, die begon door praktische omstandigheden, dat weet je allemaal, bij het vraagstuk van de verheving en de verlossing. Dat was de situatie. En vanaf dat moment neemt de verlossing de bovenhand. En het wonder van Gods schepping verdwijnt geleidelijk aan in de coulissen. En het grote drama is, dat eruit voortvloeit, dat de dag van vandaag in Vlaanderen meer dan 90% van de christenen hoopt om deze aarde die aan de mensenkinderen gegeven is, om deze aarde voorgoed te verlaten, om ergens naar een hemelse eeuwige kerkdienst te gaan. En daar heb je ook eigenlijk geen lichaam voor nodig, hè? Voor in die hemelse kerkdienst te zijn. Vandaar dat je ook ziet dat de opstanding voor de hedendaagse christenheid geen levendige verwachting is. Dat is een bijnood. Kijk maar naar de evangelieverkondiging. Dat is de consequentie. Dus je vindt een gigantische verschuiving. Doordat de verlossing en het probleem van de zondeverheving centraal staat, komt het kruis centraal te staan in het evangelie. Want ja, het is het kruis die ons verlost van onze zonde. Nee? Maar als je ziet dat inderdaad de zonde gekomen is, maar door de zonde de dood, en dat de ganse schepping aan de verhankelijkheid onderworpen is, de dood heerst. Wat overwint er dat, denk je? De, begin met een O en het einde met een G. Hetgeen dat er opstanding is. Ja? Ziet u het grote verschil? Dat is een grote probleem. Kijk maar in Hebreeën hoofdstuk 2. Over de zonde houden we niet veel in. Door de zonde is de dood in deze schepping. Dat is het gigantische probleem waar deze schepping onder leidt en van verlost moet worden. De boom naar niet zonde, hè? Schepping is onderworpen aan dood en verhankelijkheid en dan moet deze ganse schepping van verlost worden. Dus zie je hoe dat het kruis centraal is komen te staan in de verkondiging en niet langer de opstanding? Omdat de kern ligt bij het zondeprobleem en niet bij de dood en de verhankelijkheid die heerst over deze schepping. Dat is een gigantisch verschil, hè, mensen? Goed, dat brengt mij bij de tweede cyclus, het gebed van de 24 oudsten naar de boekrol die nu in handen genomen is door het lam. Het eerste gebed was in 4 vers 11, dat geeft betrekking op de schepping zelf. Hè? We hebben net over nagedacht. Maar het tweede gebed is in 5 vers 9. Daar komt dat tweede gebed. Nadat Johannes in de hand van hem die op de troon zit, de boekrol ziet van voor en achteren beschreven met 7 zegels. En het is als het ware alsof dat de hemel zijn adem inhoudt, want er is niemand waardig in hemel en op aarde om die bewuste boekrol te ontsluiten. Er is een sterke engel die in de hemel roept en zegt, wie, en let op de woording, wie is waard het boek te openen en zijn zegels te verbreken? Johannes is doodongelukkig, hij weent ontroostbaar. Ja, want de schepping, naar Gods raadsbesluit, is en blijft een gesloten boek. Dat is ook het drama van onze postmodernistische tijd. Er is geen zin in het leven. Deze wereld heeft geen bedoeling. Er is geen absolute waarheid. We leven in een wereld die niemand begrijpt en er is alleen maar duisternis. Deze boekrol zal de betekenis van de ganse kosmos naar Gods raadsbesluiten en zegen en oordeel volledig openbaren. Ja, deze boekrol bevat de ontvouwing van al Gods plannen en gedachten met deze geschapen wereld. En wie geeft Johannes het verlossende en troostende antwoord? Wie? Een van de oudsten. Aha. Een van de 24 oudsten die wijst hem op de grote overwinnaar. En wie is dat? De leeuw uit de stam van Juda, de Davidische erfgenaam, die zich te midden van de oudsten in de troon omringd met de vier levende wezens bevindt. En dan, ja, kan het niet anders, dan breekt de lofprijs uit, hè, in vers 8. Als het lam de boekrol neemt. En toen het lam het boek had genomen, vielen de vier levende wezens en de 24 oudsten voor het lam neer. Zij, de 24 oudsten, hadden elk een harp en houden schalen vol reukwerken. Welke zijn de gebeden van de heiligen? Zie je, nu komen ze in de hoedanigheid als priesters naar voren. Die reukwerk offeren en ze zingen ook een nieuw lied. Dus hij die gitaren gaan af van passen komen in de eeuwigheid. Ze zingen een nieuw lied en zeggen, u bent waard het boek te nemen en zijn zegels te openen. Want u bent geslacht en hebt voor God gekocht met uw bloed uit elk geslacht en taal en volk en natie. En hebt hen voor onze God gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters. En ze zullen over de aarde regeren. Lieve mensen, zie, het eerste gebed had betrekking op de schepping. En het tweede gebed looft het lam dat verantwoordelijk is voor de verlossing en de behoudenis van de mensheid. En zie in het gebed, de 24 oudsten richten zich opnieuw, nu direct tot het lam. En ze zeggen, u bent waardig, zie je? En zij realiseren zich volkomen waarom dat het lam alleen waardig is om die boekrol te ontsluiten. En weet je waarom het lam waardig is? Ze zeggen het, hé. Let op de nauwkeurige bewoording, want wij zijn veel te slordig in ons lezen. Ze bidden niet, u hebt ons gekocht. En ze zeggen ook niet, u hebt voor ons de behoudenis gekocht met uw bloed. Dat zeggen ze helemaal niet. Wat zeggen ze? U hebt voor God gekocht met uw bloed. U hebt voor God gekocht met uw bloed. Ja, lieve mensen, dat komt omdat wij, mensenkinderen, de heerlijke erfenis zijn van God en het Lam. Wij genieten inderdaad onbeschrijfelijke zegening door Jezus' volbrachte werk. Maar weet je, onze God die zal er ook tot in eeuwigheid een enorme voldoening en vreugde aan beleven. Er was een wel, er was een verlangen, er was een passievolle gedrevenheid waarom dat God alles geschapen heeft. En de Heer Jezus schenkt nu onze God terug wat dat van bij het begin zijn grootste wens en zijn grootste verlangen is. Zijn beelddragers, een volk uit alle volken gekocht, een nieuwe mensheid die als koningen en priesters eindelijk over de aarde, Gods tempelpaleis, zal regeren. Moet nog allemaal beginnen, die mensen. Moet nog allemaal beginnen. De mensheid die ligt onze God zeer nauw aan het hart. En wij mogen dan wel zeggen dat we naar God verlangen, en daarvoor komen we ook samen vanmorgen, maar onze God, zijn verlangen naar ons is veel groter dan ons verlangen. En wij zijn Christus kostbare geschenk, leren we hier aan God de Vader, waarvoor dat hij zijn leven gaf. Het is het lam dat op onafvolgbare wijze die hartewens van onze God voor eens en altijd heeft mogelijk gemaakt. En is dat niet geweldig? Is dat niet geweldig? Het is die ongelooflijk machtige daad van de Heer Jezus, die nu de volle betekenis van de boekrol kan openbaren, nee mensen. Nu kan die boekrol open. En ik hoop dat je ziet, lieve vrienden, hoe cruciaal en hoe centraal de rol van de mensheid is in heel zijn bedoelingen met deze schepping. Ik hoop dat je daar begint voeling mee te krijgen, dat je dat begint te zien. Want is het niet merkwaardig? Staat dat eigenlijk niet in schril contrast, maar wat de meeste gelovigen tot hiertoe van het evangelie begrepen hebben? Ik hoorde onlangs nog iemand heel fier zeggen, ja, de Jehovah's getuigen waren aan de deur geweest. En zegt die persoon, ik heb getuigd tegen hen van het evangelie. En ik kijk vol verwachting. Ik heb getuigd, zegt ze, Jos, dat Jezus gestorven is voor mijn zon en dat ik niet voor eeuwig verloren zijn. En ik was toen juist met al die dingen bezig. En er was zo'n enorme droefheid dat over mij kwam. Ik heb dat niet getoond. Ik heb mijn best moeten doen om het weg te steken. Ik heb dat niet getoond. Maar lieve mensen, ik wil daar niet oneerbiedig over doen. Maar is dat de reden waarom de 24 houtsnieren het lam waardig prijzen? Is dat de reden? Ik weet wel, en ik heb veel te veel respect voor die persoon om dat minachtend over te doen. Ergens ligt wat dat die persoon getuigd heeft wel opgesloten in dat gebed van deze 24 oudsten. Ergens wel. Maar de horizon van hun gebeden reiken hier toch oneindig veel verder. Te zeggen, wij zijn voor God gekocht uit alle volken en voor God tot koningen en priesters gemaakt om over de aarde te regeren. Wij zijn Gods erfenis, lieve mensen. En ik wil dat toch onderstrepen. Efeze hoofdstuk 1, wilt u met mij meegaan naar Efeze hoofdstuk 1, vers 15? Eigenlijk zou ik dat gebed wel bidden voor ons allemaal, wat Paulus hier bidt voor de gelovigen in Efeze. Efeze 1, vers 15. Dan zegt Paulus daarom ook, dat ik gehoord heb van het geloof in de Heer Jezus dat onder u is, en van de liefde die u hebt tot alle heiligen, houd ik niet op voor u te danken. Terwijl ik u gedenk in mijn gebeden, opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid, en u zegt hij het, u de geest van wijsheid en openbaring heeft in de kennis van hem, verlicht de ogen van uw hart, opdat u weet wat de hoop van zijn roeping is. En nu komt het, wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen. En elke goed lezen, zijn erfenis in de heiligen. Snap je nu waarom dat de 24 oudsten zeggen, u hebt voor onze God gekocht? Wij zijn zijn erfenis. Voordat de Heer Jezus alles in het werk heeft gesteld om dit aan de Vader te kunnen schenken. Dat is duizelingwekkend. En daarom zegt Paulus, ik zou willen dat jullie verlicht ogen van het hart hebben, opdat jullie die hoop van die roeping zien. En wat de uitnemende grootte van zijn kracht is, jegens ons die geloven. Naar de werking van de macht van zijn sterkte, die hij heeft gewerkt in Christus, door hem uit de doden op te wekken en hem aan zijn rechterhand te zetten in de hemelse gewesten, boven alle overheid, gezag, kracht en heerschappij. En elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze, maar ook in de toekomstige wereld. Wij, de heiligen, zijn Gods erfenis, waarvoor dat de Heer Jezus wou lijden en sterven, om dit aan de Vader te kunnen aanbieden. Zie je, onze God die zal minstens evenveel voldoening, vreugde beleven aan de nieuwe schepping als u en ik, vrienden. En nu nog om heel kort even terug te komen tot het gebed van de 24 oudsten in dat nieuwe loflied. In Openbaring 5, vers 11 zie je hoe dat meteen wordt opgepikt door een ontelbare menigte van engelen die nu ook het lam gaan prijzen. En uiteindelijk de hele schepping die het lam prijst, ja, omwille van de 24 oudsten. Ze zijn die megafoon die wat zij hebben begrepen en verstaan van Gods raadsbesluiten met de Heer Jezus, met deze schepping, uiten en de ganse schepping had daarin mee. En ik zag en hoorde een stem van vele engelen rond de troon en de levende wezen en de oudsten. En hun getal was tienduizenden, tienduizendtallen en duizenden, duizendtallen. En ze zeiden met luidere stem, zie je, het lam dat geslacht is, is waard te ontvangen de kracht en de rijkdom, de wijsheid, de sterkte, de eer en heerlijkheid en lof. En elk schepsel dat in de hemelen op de aarde en onder de aarde en op de zee is en alles wat daarin is, hoorde ik zeggen, hem die op de troon zit, en het lam, zij de lof, en de eer, en de heerlijkheid, en de macht, de naam eeuwigheid. Maar nog altijd in de derde persoon, hè? Is niemand die God rechtstreeks aanspreekt, en het lam, alleen de 24 oudsten. Ik vond dat zo geweldig om dat te zien. Dus we hebben het gebed gehad over de schepping, het eerste gebed, het tweede gebed zet de behoudenis in het licht, en ik wil afsluiten met het laatste gebed, die wijst op Jezus' absolute heerschappij in Openbaring 11, vers 15 tot 18. Ik ga daar niet veel meer over zeggen, ik ga dan afronden. Dan vinden we dat de zevende engel bazuinde. En er kwamen luide stemmen in de hemel die zeiden, het koninkrijk van de wereld van onze Heer en van zijn Christus is gekomen en hij zal regeren tot in alle eeuwigheid. Ja, er zijn natuurlijk de 24 oudsten die dat beantwoorden met een aanbiddingsgebed. Dat kan niet anders, hè. En de 24 oudsten die voor God zitten op hun tronen, hier heb je ze terug, vielen op hun aangezicht en aanbaden God en zeiden: wij danken u, Heer, God de Almachtige, die is en die was, dat u uw grote kracht hebt aangenomen en uw koningschap hebt aanvaard. Oh, dan mogen we zo blij voor zijn, lieve mensen. En dan lezen we: de naties zijn toornig geworden. Oeh, de naties zijn toornig geworden. Klinkt dat in die oren? De naties zijn toornig geworden. Kijk dat? Psalm 2. De koningen van de aarde, die in opstand komen tegen God en zijn gezalfde. Hier heb je ze. En weet je dat die psalm eindigt, psalm 2? Ik zal het u zeggen. Kus de zoon, opdat hij niet toornig wordt en je onderweg omkomt, wanneer zijn toorn slechts even ontbrandt. Dat is het einde van psalm 2. Mag ik nu verder lezen in dat gebed? En de naties zijn toornig geworden, en wordt er dan gezegd, en uw toorn is gekomen. En de tijd van de doden om geoordeeld te worden en om het loon te geven aan uw slaven, de profeten en aan de heiligen, aan hen die uw naam vrezen, de kleine en de groot, en om te verderven hen die de aarde verderven. Gods tempelpaleis verderven, ja. Dus hier, lieve mensen, psalm 2 was zo belangrijk voor de eerste christen, weet je het nog? Dat is de bidden handeling hoofdstuk 4. Dat de Romeinen en Pontius Pilatus en Herodes en Israël allemaal in opstand gekomen tegen Yahweh, die Jezus in de troon heeft gezet. En de psalm 2 oproep is: kus de zoon. Het is Gods raadsbesluit. Buig voor hem, kus de zoon, opdat hij niet toornig wordt. Als zijn toorn maar even ontbrandt. En nu gebeurt het. Zie je? Nu gebeurt het. Dat is het eind. Hoofdstuk, wanneer alles aan hem onderworpen wordt en de laatste vijand overwonnen wordt. En de laatste vijand is de dood, inderdaad. En dan komt het oordeel. Lieve mensen, hoe zullen wij ontkomen als wij zo'n grote behoudenis veronachtzamen die ons is gegeven? Het is geweldig als je nadenkt welke plaats wij als mensen in de Heer Jezus, de Zoon, die hebben ontvangen. En welke geweldige hoop en welke geweldige zekerheid we hebben. Ik hoop dat wat vanmorgen met karige woorden is geschilderd, toch een beetje uw hart in bewondering en aanbidding brengt voor wie de Heer Jezus is. Amen.